Bij Johannes 18, vanaf vers 28 tot en met 40.
Zij dan leidde Jezus van Kajafans vast in het rechthuis. En het was morgens vroeg. En zij gingen niet in het rechthuis, opdat ze niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zei tot hen: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet? De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelf, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik de Joden niet ware overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zei tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zei tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha één loslaten. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaten? Ze riepen dan alle wederom, zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar.
Vanmiddag, gemeente, wordt hetzelfde schriftgedeelte gelezen. En is de tekst voor de prediking dan de laatste twee versen van Johannes 18. Vanmorgen wordt Gods woord bediend vanuit vers 37 van Johannes 18. We lezen de woorden nog één keer. Pilatus dan zeide tot Jezus: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zal. En eigenlijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Tot zover. Het thema waaronder vandaag Gods woord wordt verkondigd is Jezus voor Pilatus. Jezus voor Pilatus. We letten vanmorgen op twee lijnen. Allereerst staat Christus daar als een beklaagde en in de tweede plaats als een getuige. Als een beklaagde, een aangeklaagde en als een getuige. Het is Pilatus dan toch gelukt. En eigenlijk hadden we dat ook wel van hem mogen verwachten. Een onverschrokken Romein die niet terugdeinst voor een meutende menigte mensen die in die vroege morgen voor hem staat. Hij blijft zichzelf vastberaden, houdt hij zijn eigen lijn vast. Hij heeft het initiatief naar zich toe weten te trekken en daardoor ook deze mensen op achterstand weten te plaatsen. Zo uitgeslapen als dat hij is. En zo goed als dat hij thuis is, ook in het Romeinse recht. Hij maakt daar ook op een listige manier gebruik van. Door deze mensen te confronteren met hun afhankelijkheid van hem, vertegenwoordiger van de Romeinse overheid. Het klonk ook door in die laaghartige opmerking van Pilatus. Nou, als jullie hem dan willen doden, doden hem dan zelf. Wat zoek je hier dan 's morgens vroeg bij mij op de stoep? Je kan het toch zelf afhandelen, terwijl Pilatus goed wist dat zij daar geen bevoegdheid voor hadden en dat wat dat betreft ook hun wetgeving door Rome buitenspel was gezet. En dat gaf hem de rust en de ruimte om ook Jezus naar binnen te laten en hem onder vier ogen te spreken. Men moest machteloos En ook in onzekerheid afwachten van wat daar binnen achter die gesloten deuren zou plaatsvinden. Men kon ook niet naar binnen vanwege het Pascha. Hoe graag men dat misschien ook zou willen om ook dat proces te kunnen beïnvloeden. Later zien we dat wel gebeuren in het boek Handelingen, dat de Joden er dan als de kippen bij zijn, ook vanuit het Sanhedrin, om tot voor de rechterstoel van iemand van Rome ook in het proces inspraak te hebben, het kunnen beïnvloeden. Maar hier, door de samenloop van omstandigheden, het Pascha is in aantocht, moeten ze buiten blijven staan en moeten ze dus loslaten voor dit moment. En Pilatus neemt er ook de tijd voor. Het is een kort verslag. Johannes 18 gaat ervan uit dat het ongeveer 3 uur heeft geduurd, dat hele gebeuren daar voor het paleis van Pilatus, voordat hij hem doorstuurt. Jezus gaat ook naar binnen. Naar binnen in het rechthuis. Dat is een aangrijpend moment. Je zou er zo overheen lezen, die eerste woorden van onze schriftlezing van morgen. Zij dan leidde Jezus in het rechthuis. Zij leiden hem daarbinnen. Tot voor kort koos hij zelf zijn eigen weg. In afhankelijkheid van zijn vader bepaalde hij zelf bij wie en hoe hij de voet over de drempel zou binnenzetten. Hij deinsde niet voor terug om binnen te gaan in het huis van Simon de Farizeeër. Al wist hij van tevoren wat hem daar te wachten stond. Dat ze valstrik voor hem hadden gespannen. Maar hij liep er ook niet voor weg. Om zijn binnen te stappen in het leven van een Samaritaanse vrouw. Al had hij het advies gekregen van zijn discipel om een omweg te maken. Vanwege de vijandige sfeer in dat gebied, zo in het hart van Israël. Maar hij koos een gang. En hij bepaalde zijn weg. En hij maakte uit wie hij sprak en wie hij wilde ontmoeten. Maar nu hebben ze ogenschijnlijk het zeggenschap over hem gekregen. Geen inspraak meer in Jezus' leven door zijn discipelen. En ogenschijnlijk ook geen invloed meer van zijn vader. Zij hebben nu het voortouw. En zij bepalen wat er met Jezus gebeurt. En zij brengen hem in het rechthuis. Hij, die de onschuld zelf is, wordt binnengebracht als een veroordeelde. Voordat het proces begint, is het vonnis al geveld. En voordat de aanklachten worden geformuleerd en Pilatus een kruisverhoor gaat starten, staat hij daar als een veroordeelde. Hij staat in het rechthuis. De Zoon van God. Die niet alleen alles heeft geschapen wat wij voor ogen zien. Maar die in Gods goedheid en in Gods almacht tot op de dag van vandaag ook orde en structuur heeft geschapen en bewaard in onze samenleving. Zo ook in deze dag. Hij van wie iedereen afhankelijk is. En van wie het gezag van de overheid en ook het gezag van het Sanhedrin is afgeleid. Hij staat daar. Neemt u dat mee, gemeente? Die woorden, zij leiden hen in het rechthuis. Naar aanleiding van mijn indringende vraag, zo is die door velen wel opgepakt, heeft u in de achterliggende week een half uur Christus lijden en sterven overdacht? Kreeg ik de vraag terug, hoe moet dat dan? En dat was geen wedervraag om daarmee de verantwoordelijkheid terug te leggen bij de predikant. In die vraag die van meerdere kanten kwam, klonk ook een stuk nood en ook onmacht. Hoe moet dat dan? Jezus lijden en sterven overdenken. Ik hoop dat u met die vraag ook zit. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat er onder ons mensen zijn die in de achterliggende week gewoon voor het land weg hebben geleefd. Dat kan ik me niet voorstellen. Dan moet je wel zo hard als graniet zijn. Om net te doen alsof God niet bestaat. Alsof we niet in de lijdenstijd zijn. Alsof we niet toeleven naar dat aangrijpende moment van Goede Vrijdag. Ik weet het, we worden allemaal opgeslokt door het dagelijks leven. Die aanvechting heb ik ook. Maar je kan dat gewoon ook voorkomen door je Bijbeltje open te slaan. Daar begint het al mee. En ik ben bang dat op verschillende adressen dat nog steeds niet de praktijk van het dagelijks leven is. Je Bijbeltje openslaan. In de kring van het gezin. Maar ook in je persoonlijk leven. Ik weet het wel zeker trouwens. Dat dat niet gebeurt. Hoe moet dat nou? Neem deze woorden mee vanmorgen. Gewoon de eerste woorden van de schriftlezing. Vouw je handen. Bid om het werk van de Heilige Geest. En probeer het eens in stilte te overdenken wat dat voor Christus betekend heeft. Dat hij als een aangeklaagd, terwijl hij God uit God is, waarachtig en oprecht, als een aangeklaagde voor Pilatus wordt neergesteld. En stel dan eens de vraag, hoe komt het dat hij daar staat, terwijl ik daar moest staan? Nou, dan heb je na een half uur niet genoeg. Dan kun je zo de komende weken in alle rust en stilte daarbij nadenken. Dat hoeft jongelui ook echt niet alleen als je alleen bent op je slaapkamer. Je gaat op de fiets naar school. Kies er ook eens een keer voor om zonder je vriendin of vrienden te gaan. De Heer, het is niet alleen waard, maar je hebt ook een ziel te verliezen. Daar staat hij, in het rechthuis. Als een beschuldigde. Hij die gezegd heeft, wie overtuigt mij van zonde? En zometeen ook zal bewijzen dat dat geen slag in de lucht was, die vraag. Wie overtuigt mij van zonde? Hij staat daar. En hij wil daar ook staan. Dat is de lijn van vorige zondag. Dat Jezus in deze weg vervult wat hij zelf heeft voorzegd. Namelijk hoedanige dood hij zou gaan sterven. Hij wil daar ook staan. Dat ontroert mij nog het meest. Niet alleen dat hij daar moet staan onder dwang van de mensen die hem op dit moment in de boei hebben geslagen en hem meetorsen naar Pilatus. Om als een aangeklaagde hem daarvoor te stellen en meteen ook aan Pilatus vragen of hij even bij het kruisje zijn handtekening wil plaatsen. Zodat het vonnis wat al lang is geveld in de achterliggende nacht ten uitvoer kan worden gebracht. Nee, hij wil daar ook staan. Hij wil zo behandeld worden. Hij wil ten oog van iedereen ten spot gesteld worden. Om juist daarin ook te bewijzen dat hij oprecht ook in zijn gewilligheid en in zijn verlangen is. Zonder verzet, zonder tegenspartelen, zonder tegenspraak. Zet hij zijn voet over de drempel bij Pilatus en gaat mee naar binnen. En daar staat hij. Pilatus heeft zijn kans schoon gezien om nu ook Jezus onder vier ogen te spreken. Ongetwijfeld zal hij ook het nodig al hebben gehoord. Is het niet in de wandelgangen, in de achterliggende dagen, zeker toen dat grote tumult rondbrak, enkele dagen hiervoor, en hij op de hoogte werd gesteld, of misschien heeft hij het zelf ook wel gezien, dat een grote menigte deze man omstuwde en binnen in de poorten van Jeruzalem bracht, roepend en schreeuwend, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegend zij de koning Israëls. Dat is niet in een hoek geschiet en dat heeft Pilatus ongetwijfeld ook meegekregen. Maar misschien ook wellicht vanuit de achterliggende jaren. Jezus had ook contact met de Romeinen. Zijn wonderen heeft hij ook bewezen in het leven van bijvoorbeeld die Romeinse officier, de hoofdman van Capernaum. Daar staat Pilatus voor Jezus. En het eerste, laten we dat maar even lezen, gemeente. Het eerste wat Pilatus dan tegen Jezus zegt als dat verhoor is begonnen. Vers 1:33. Zijt gij de koning der Joden? Het staat in het oorspronkelijke eigenlijk sterker. Jij? Ben jij de koning der Joden? Pilatus had een heel andere man verwacht. Een man met een vrede uitstraling. Trots. Die omringd werd door vele dienaren. Een man die zich niet zomaar liet vangen en arresteren, laat staan als een schaap ter slachting liet leiden. Je hoort in die vraag de verbazing doorklinken. Hij had iedereen hier verwacht, zo mag je die vraag lezen. Behalve deze man. Die daar staat. Eenzaam. Kwetsbaar. Weerloos. En onschuldig. Ben jij de koning der Joden? Een vraag waarin je door de verbazing ook iets hoort doorklinken van spot. Het zal toch niet waar zijn. Is dit waar het Sanhedrin zich druk om maakt? Moet ik daarvoor 's morgens vroeg mijn bed uitkomen? Is dit de man voor wie wij nu bang moeten zijn in Rome? De koning der Joden? Lachetje. Dit kun je toch niet serieus nemen? Ik draai het even om, gemeente. Daar staat hij. Sions vorst. Bekleed met macht. En hij wordt niet serieus genomen. Een dwaas wordt hij benaderd door Pilatus. En zometeen, we zullen dat volgende week bij Leven en Welzijn zien, wordt hij ook als een dwaas voorgesteld door Pilatus voor zijn front, voor het paleis, tegenover het Sanhedrin. Nou kijk, daar staat jij, jullie koning. Dit is het dus. Om wie jullie je zo druk maken. De dwaasheid gekroond, jullie koning. Binnen in het paleis is Jezus een dwaas. Voor het Sanhedrin is hij een ergernis. Dat bewoog hen. Om Jezus hier te brengen. Ze waren hem zat. Ze hadden genoeg gezien en gehoord om nu uiteindelijk de conclusie te kunnen trekken. Weg met hem. En zometeen zullen ze het ook als één man roepen. Kruist hem, weg uit onze ogen. We kunnen hem niet langer meer verdragen. Wat is dat toch? Dat deze man die daar staat helemaal alleen. Zo wordt benaderd door Pilatus, alsof hij een dwaas is. Ben jij die koning der Joden? Ik kan het gewoon niet geloven. Terwijl Pilatus weet dat op datzelfde moment, hemelsbreedte, 10 meter verder bij hem vandaan, meute zich steeds meer begint op te winden. Vol van haat en van venijn, van ergernis en agressie. 2 verschillende werelden. De wereld van Pilatus die Jezus als een dwaas ziet. En de wereld van het Sanhedrin die Jezus als een ergernis beschouwt. Ze struikelen over hem. Hoe komt het? Dit roept Jezus op. Dit legt hij open. Door daar zo te staan. Onschuldig. Volkomen naïef als het gaat om zonde. Volkomen gewillig naar zijn vader. Hier is Christus, mag ik het eens zo zeggen, gemeente, ontdekkend aan het werk. En dit is ook de reactie van een ieder die in aanraking komt met het kruis, zonder het machtige werk van de Heilige Geest. Dan is hij een dwaas. Of dan wordt hij een ergernis. Maar dan is hij geen zaligmaker. Ziet u in die twee verschillende werelden, gemeente, die bots op die eenzame man daar in het rechthuis. Ziet u vanmorgen daarin ook uzelf staan. Ons onvermogen om te kunnen gaan met Jezus onschuld. Ons ongeloof om niet in deze eenzame man de plaatsvervangende middelaar en borg te aanschouwen. Om niet door zijn smaad te kijken en in zijn smaad zijn dierbaarheid te zien. Hij gebonden opdat ik zou ontbonden worden. Hij beschuldigd opdat ik vrijgesproken zou worden. Hij aangeklaagd opdat ik in het gericht van God een vrijsprekende advocaat zou hebben. Hij zometeen ter dood veroordeeld opdat ik mag horen, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo aanschouwt het geloof hem. Ziet u daarin, gemeente, en ik zeg dat niet om onze verantwoordelijkheid weg te schuiven, maar hoe belangrijk het is dat het machtige werk van de Heilige Geest ook doorzet in uw en mijn leven. Dat wij met de ogen van de Schrift en daarachter met de ogen die de Heilige Geest wil geven, ook gaan kijken naar het lijden en sterven van de zaligmaker. Om te voorkomen dat wij ons bezondigen aan diezelfde fout van Pilatus, of meegenomen worden in de ergernis van het Sanhedrin, dat we ons stoten aan de blanke gerechtigheid van Christus. En ten diepste dus ook geen raad met hem weet. Keer op keer dringt hij zich op aan het volk en aan Pilatus, maar ook vanmorgen weer aan u. En wat is nou je reactie? Duw je hem weer weg? Hou je hem weer op afstand? Ben je van plan om hem weer te laten staan? En was je vanmorgen eigenlijk al bezig met de week die begonnen is? Zonder één goede gedachte van God en van zijn zoon te hebben, wat ben je dan arm? Wat is je leven dan triest, troosteloos, leeg? Wat stelt je leventje dan voor? In het licht van het kruis. Waar leef jij dan eigenlijk voor? Bent u de koning? De koning der Joden. Het is soms even lettergemeente op woorden. Laten we maar dat proces even volgen. Als Pilatus daar de Heer Jezus gaat ondervragen. Vers 33. Zijt gij de koning der Joden? Jezus' reactie op die vraag is misschien verwarrend. Als de Heer Jezus daarop ingaat, dan zegt hij, zegt gij dit van uzelf of hebben anderen het u van mij gezegd? Eigenlijk vraagt de Heer Jezus terug, hoe kom je aan die uitdrukking, Pilatus, dat ik de koning der Joden ben? Is dat iets vanuit je eigen hart? Is dat jouw waarneming? Kijk jij zo naar mij? Heb je je daarin ook laten informeren door de mensen om je heen? En bezie je mij dus zo als een Romein, als een gevaar voor de staat, als een gevaar voor Rome? Of leg je je oor te luisteren bij het Sanhedrin? Dan klinken die woorden koning der Joden anders. In Rome is een koning der Joden, een gevaar voor Rome. In Israël is de koning der Joden een uitdrukking voor de beloofde Messias. De koning. waarvan in Johannes 12, Johannes beschrijft dat daar, het volk zegt, gezegend, geloofd is hij, de koning der Joden, die komt in de naam van de Heere. Geloofd is de koning Israëls. Pilatus, op welk spoor zit jij nou? Het spoor van de staat, van Rome, of op het spoor van Israël, de schrift, de verwachting van de grote koning Israëls, de beloofde Messias. Vanuit wat voor houding stel jij deze vraag, Pilatus? Waarom legt de Heer Jezus deze vraag terug bij Pilatus? Wel om Pilatus tot nadenken te stemmen. Om Pilatus nieuwsgierig te maken naar Jezus' ware identiteit. Om Pilatus als het ware te prikkelen, zodat deze man zichzelf gaat afvragen met wie heb ik hier eigenlijk van doen. Zodat Pilatus even ambtenaar af is en als mens tegenover Jezus, de Zoon des Mensen, komt te staan. Dit is geen vraag om Pilatus een hak te zetten. Om als het ware ook zand in de raderen van dit proces te strooien, zodat het stroever gaat lopen. Nee, hier in het rechthuis staat Pilatus oog in oog met hem, die gezegd heeft, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. En Jezus staat daar tegenover Pilatus, een verlorene, een man zonder God, met een ziel voor de eeuwigheid. En ook hier is Jezus dezelfde. Ook in zijn vraagstelling. Hij speelt het spelletje van Pilatus niet mee. Hij blijft zichzelf zoekend naar het hart en naar het leven van Pilatus. Pilatus, vertel het eens. Waar heb jij die kennis vandaan? Wat weet jij precies van mij? Mag ik even de lijn doortrekken, gemeente? Ziet u hier ook de volharding van Christus om ook een Pilatus in te winnen voor hem? Pilatus staat als een rechter tegenover een beklaagd. Maar Jezus staat als de Zoon des Mens tegenover een mens. Pilatus kijkt met de ogen van het recht naar Jezus. Jezus kijkt met ogen vol liefde naar Pilatus. En is op zoek naar zijn hart. Mag ik het even omdraaien, gemeente? Als Jezus in het rechthuis bewijst dat hij bewogen is over het verlorene, zelfs over een man als Pilatus, hoeveel te meer is hij dat over u en over jou? Met deze Christus hebben wij van doen. Die met hele andere ogen kijkt naar u, dan dat ik uit mezelf kijk naar hem. Wij weten geen raad met deze man. Hij is of een dwaas of een ergernis. Maar deze zaligmaker weet wel raad met ons. In één oogopslag overziet hij ons leven. En kijkt er dwars doorheen. En zoekt naar je hart. Laten wij nooit aan de bereidwilligheid van Christus twijfelen. Laten we nooit vraagtekens plaatsen achter de oprechtheid waarmee jij spreekt. Ook hier in het rechthuis voor Pilatus. Pilatus, van wie weet jij dat nou precies? Maar laten we in die wedervraag van de zaligmaker zien ook een bewijs dat hij op zoek is naar het verlorene. Tot in het rechthuis toe wil hij een zaligmaker van mensen zijn. Dan bewijst hij ook wanneer hij verder gaat en Pilatus als het ware nu zelf gaat ondervragen. De rechter is rechter af in het rechthuis en Jezus is degene die nu het proces naar zijn hand heeft gezet. Wat Pilatus gelukt is tegenover het Sanhedrin, namelijk om het initiatief naar zichzelf toe te trekken en Jezus mee te nemen, dat moet hij hier, wanneer hij oog in oog staat met de zaligmaker, verliezen. Hier moet hij in hem zijn meerdere erkennen. Een man waarvan hij zometeen gaat zeggen. zeggen, ik vind geen schuld in hem. Maar ook een man die tegelijkertijd zo verbazend is in zijn optreden en in zijn vragen, waar Pilatus geen grip op weet te krijgen. Terwijl hij voelt dat deze man met een paar vragen de greep op zijn leven heeft weten te zetten. Als een beschuldigde en een aangeklaagde gaat Jezus naar binnen. Maar hier in het rechthuis staat hij boven Pilatus, is Pilatus rechter af en wordt hij ondervraagd door de beklaagde. Wat een wijsheid van de zaligmaker, gemeente. Hij weet om te gaan met allerlei mensen van snit en kleur, zelfs met een Pilatus. Met een paar vragen is Christus bij zijn doel. Nicodemus moest dat ondervinden. Die dacht ook binnen te komen met zijn eigen rugzak en met zijn eigen vraag. Een aantal interessante onderwerpen aansnijden, zo in de stilte van de nacht. En voordat hij het goed en wel besefte, zat hij gebonden aan Jezus' voeten. En werd hij ondervraagd door Jezus. En kreeg het op een gegeven moment voor zich kiezen. Zijt gij een leraar van Israël en weet u deze dingen niet? De Samaritaanse vrouw, dat begon even met de vraag, heb je een glas water voor me? En het eindigde met dat gebeuren, dat ze de kruik liet staan bij de bron. En met het water des levens terugging naar huis. Wat een wijsheid van de zaligmaker. Die in staat is om een Nicodemus klem te zetten. Om een Samaritaanse vrouw te vangen. Om Pilatus hier ook in de hoek te krijgen met een paar vragen. Pilatus, je denkt wel rechter te zijn. Maar met het ambt dat je bekleedt, beschouw ik je als een zondaar. Waarom benadruk ik dat vanmorgen? Wel om te voorkomen dat er onder ons iemand is die wanhoopt aan Jezus' wijsheid. Voor deze zaligmaker bestaan geen onoplosbare situaties. Al bent u nog zo vastgelopen voor de Heer. En al kunt u voor uw gevoel geen kant meer op. En al denkt u dat de Heer u niet meer kan bereiken. Zie, hier is de wijsheid van Christus. Die Pilatus met een paar vragen zet op de plek waar hij elke zondaar wil hebben. Namelijk om hem te prikkelen. Om hem te laten vragen, wie bent u nu eigenlijk? Bent u de Christus? Dat maakt het ook zo aangrijpend, gemeente, dat Pilatus naar buiten gaat met de opmerking, ik vind geen schuld. Terwijl hij niet zijn schuld heeft beleden voor deze onschuldige man. Weten dat God gelijk heeft. Weten dat Christus oprecht is. Weten dat hij het oprecht meent. En toch naar buiten gaan. En hem laten staan. Dan moet je durven. Dat is ook een keus die je maakt. De keus wordt wel hier gemaakt. In de kerk. En hoe vaak heeft u die keus al gemaakt? Als je naar buiten ging naar een dienst en wist, dit is de waarheid. God sprak tot mij. Ik heb misschien ook wel zei tegen je vrouw. Als je even terugkijkt op de dienst. Het was alsof de Heer tot mij sprak. En daar bleef het bij. En je ging gewoon weer verder. En je liet hem staan. Kies niet de weg van Pilatus. Door te zeggen, ik vind geen schuld in hem. En door ervoor te passen om jouw schuld aan hem te belijden. Christus als getuige voor Pilatus. Hoe komt de Heer Jezus eigenlijk bij die opmerking zo midden in het proces? Laten we maar even kijken, gemeente. Als Pilatus dan die vraag stelt, vers 37, zijt gij dan een koning der Joden? Jezus zegt, gij zegt het. Dat is niet dat de Heer Jezus daarmee die vraag van Pilatus in het midden laat liggen, alsof hij zeg maar er afstand van neemt. Nee, dit is een hele sterke uitdrukking om aan Pilatus duidelijk te maken. Ja, zeker, zeker weten, ik ben de koning der Joden, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar wat is dan je koningschap en wat is dan uw koninkrijk en waarin blijkt uw heerschappij dan? Dat gaat de Heer Jezus uitleggen wat nu precies de aard, het karakter van zijn koninkrijk en koningschap is. Nou, dat is in ieder geval niet met een leger. En ook niet met het zwaard van het geweld. Nee, Christus koningschap kenmerkt zich door het zwaard van het woord. Hiertoe ben ik geboren, vers 37, en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik van de waarheid getuigenis zou geven. De waarheid. Iemand die een beetje thuis is in het evangelie van Johannes en in de brieven van Johannes weet dat dit een woord is wat dit evangelie kenmerkt. De waarheid. Denk bijvoorbeeld aan Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid vol van genade en vol van waarheid. En welk kind onder ons kent niet Jezus' uitdrukking? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Tientallen keren komt dit woord voor in het evangelie en in de brieven. De ene keer wordt het vertaald met waarheid, de andere keer met waarachtig en volgende keer met waar. Als je Johannes zou willen typeren, dan zou je zeggen, nou Johannes is de profeet of de apostel die spreekt over Jezus de waarheid. Ik ben de waarheid. Maar wat bedoelt Johannes daarmee? Of beter gezegd, wat bedoelt Jezus daarmee? Gemeente, om dit woord van Christus te kunnen begrijpen, hier op dit beslissende moment in het proces, moeten we even een klein stapje terug doen. We hebben het al meerdere keren tegen elkaar gezegd, alle evangelisten putten hun belangrijkste woorden uit hun Bijbeltje. En dat is het Oude Testament. En dat geldt ook voor dit woord, de waarheid. Dat is een van de kernwoorden in het Oude Testament. Vaak kom je het woord waarheid tegen, samen met een ander woord in het Oude Testament. Namelijk waarheid en goede tierenheid. Je zou die twee woorden kunnen typeren als een Siamese tweeling. Ze horen onafscheidelijk bij elkaar. De waarheid legt vooral de nadruk op het betrouwbare van God. En goede tierenheid legt vooral de nadruk op de liefde als bedding van Gods betrouwbaarheid. God is niet zomaar betrouwbaar. Zoals wij betrouwbaar moeten zijn als we een belastingformulier invullen en je handtekening eronder wordt gezet. Maar zijn betrouwbaarheid kenmerkt zich door zijn liefde. Zo komt hij tot ons in het gewaad van het woord. Niet alleen eerlijk, maar in zijn eerlijkheid ook vol bewogenheid. En dat Johannes alleen maar op dit moment dat ene woord eruit haalt uit het Oude Testament, de waarheid, de betrouwbaarheid, dat heeft ook alles te maken met de persoon die volgens Johannes de waarheid is. Jezus zelf. Je zou het zo kunnen zeggen, gemeente, goede tierenheid is in het Johannes-evangelie opgelost in Jezus' persoon. Hij belichaamt Gods goede tierenheid, Gods liefde. En dat maakt dat zijn woord, gedragen door zijn leven, betrouwbaar is. Hij staat met eigen persoon garant voor de betrouwbaarheid van zijn woorden. Waarom? Omdat God in hem Gods liefde heeft geopenbaard. Daarom. Daar komt een getuigenis van geven. Hoe dan? Wel, laten we het evangelie van Johannes zelf maar even aan het woord, gemeente. Bladert u even met me terug, Johannes 3. Johannes 3. Slotwoorden van het hoofdstuk. Dan Er is een andere Johannes aan het woord, Johannes de Doper. Die krijgt dan het bericht van een paar discipelen dat zijn opvolger Jezus meer discipelen heeft dan hij. En dat hij ook doopt en alle mensen vertrekken van Johannes de Doper en gaan naar Jezus uit Nazareth. En dan is het hoogstaande antwoord van Johannes de Doper het volgende, vers 27. Johannes antwoordde en zeide, een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Gij zelf zijt mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Dan komen de woorden, de vriend van de bruidegom. En dan gaat Johannes even verder in vers 31, die van boven komt is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven alle. Met andere woorden, ik spreek wel vanuit mijzelf. En het woord dat ik spreek is van de Heere. Maar om hem, over wie jullie spreken, geldt iets anders. Hij komt van God vandaan, van boven. En daarom is zijn woord ook zo heel anders dan ons woord. Hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. Ik heb het van horen zeggen, wil Johannes de Doper zeggen, door het werk van de Heilige Geest en vanuit mijn Bijbeltje. Maar hij spreekt rechtstreeks van God. Hij was gezeten in de schoot van zijn Vader en heeft ons hem verklaard. Hij heeft met zijn eigen ogen gezien wie de Vader is en met zijn eigen hart, met zijn eigen oren, het hart van de Vader horen kloppen. En zo staat hij onder ons als oog- en oorgetuige van wie God is. Gaat Johannes verder, die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alle dingen in zijn hand gegeven. Nou, zo staat Jezus daar voor Pilatus. Uit de schoot van de Vader. In het rechthuis voor Pilatus. Uit de schoot van de Vader. In het rechthuis van Pilatus. Een hemelsbreed verschil. De hemelse heerlijkheid waarin de Zoon van God vertrouwd was met zijn Vader. De liefde van zijn Vader indronk en uitademde. De Vader die zijn hoogst vermaak had in zijn kind, in zijn Zoon. Al zijn liefde gaf aan zijn Zoon. Zo staat hij daar. Voor Pilatus. Waarom staat hij daar zo? Wel omdat hij niet alleen de waarheid is, maar hij is ook de weg. De weg van God tot ons. En die weg van God tot ons brengt hem in het rechthuis. En leidt hem zometeen naar het kruis. Dat is de weg van het gericht, van het oordeel. De weg waarin de zaligmaker steeds meer alleen komt te staan. De weg waar Pilatus op stuk loopt en niet begrijpt. De weg waar het Sanhedrin zich aan ergent, omdat Gods gerechtigheid steeds meer bloot komt te liggen. En het Sanhedrin al luisterend naar Jezus woorden en al volgend Jezus daden, moet erkennen dat hij totaal anders is dan de God in wie zij geloven. Maar het is ook de weg die de Zoon alleen wil gaan. Omdat deze weg zo meteen ons weg kruist. Wanneer hij zometeen van het rechthuis geplaatst wordt op Golgotha. En ook daarvan de waarheid gaat getuigen. Zijn getuigenis in eenzaamheid zometeen opklimt in de drieurige duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wel, omdat God bewijst dat hij betrouwbaar is. Ook in het handhaven van zijn recht als oordeel. Over onze schuld en over onze zonde. Wie wil weten hoe eerlijk God is, zie op de gekruisigde Christus. En laat u overtuigen dat God de zonde volstrekt serieus neemt. Daar getuigt hij van. Zo bewijst hij dat hij de waarheid is. Hij belichaamt vastgenageld aan het kruis Gods eeuwige, eenzijdige en opzoekende zondaarsliefde. En sterft zo weg, hangend in zijn wonden, als een bewijs van de betrouwbaarheid van Gods woord. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Dat is mijn koninkrijk, Pilatus. Geen koninkrijk met een zwaard, maar een koninkrijk van het kruis. Geen koninkrijk met een leger, maar een koninkrijk van één man. Deze man, die jij wegzet als een dwaas. Ben jij de koning der Joden? Hadden ze geen betere kunnen vinden? Ik ben de koning der Joden. De enige geborene van de Vader. Vol van genade. En vol van waarheid. En daarom sta ik hier tot in het rechthuis. Om te getuigen dat God waarachtig en betrouwbaar is. Trek twee lijnen aan het einde van de preek, gemeente. In de eerste plaats deze lijn. Ziet u hoe dwaas u bent door Christus steeds te bevragen op zijn liefde tot het verloren? Dat u zichzelf daarmee te koop zet voor het aangezicht van God. Op keer die vraag te stellen naar Christus' gewilligheid. Is het ook voor mij? Meent hij het wel echt? Zeker, ik weet het, die vragen kunnen ook vanuit een heel andere invalshoek, vanuit een ander hart gesteld worden. Een hart dat beseft dat het geen recht meer heeft op Gods genade en de schuldvergevende liefde van Christus verbeurd heeft. Dan hebben we een ander gesprek. Dan mag ik u vanmorgen nodigen om te komen en u zelf ervan te laten overtuigen. Kijk eens hier in het rechthuis van Pilatus, hoe blank, hoe schoon, hoe oprecht deze zaligmaker is. Let dus op zijn gewilligheid. Hij zet uit eigen beweging de voet over de drempel van het rechthuis. Dit is de weg die hij wil gaan. De weg van God tot u. Opdat hij voor uw aangezicht kan getuigen dat hij de waarheid is. En u mee kan brengen naar het leven met God. Maar er zijn onder ons verschillende die elke nodiging van het evangelie pareren met harde, kille, verwijtende vragen. Ik mag vanmorgen in naam van mijn zender u ook openlijk te spot maken. Oog in oog met Jezus oprechtheid. Ziet u hoe dwaas het is om te twijfelen aan hem aan wie de Vader niet eens twijfelt? Ziet u hoe God onterend uw ongeloof is? En hoe u zichzelf daarmee plaatst aan de kant van Pilatus en van het Sanhedrin, door hem te beschouwen als een dwaas of als een ergernis? Maar ziet u vanmorgen ook Christus opzoekende zondaarsliefde juist met het oog op uw behoud, dat hij hier in het hof van Pilatus zo behandeld wil worden zonder boos te worden? Maar hij blijft dezelfde in zijn gewillige liefde tot het verloren. Met alles waarmee u Christus heeft onteerd in uw leven dat achter u ligt, is er nog steeds de mogelijkheid om te komen tot hem, te buigen voor hem, u over te leveren aan hem. Laat dat zijn werk zijn in uw leven. Laat hem door het werk van de Heilige Geest u overtuigen van wie hij echt is en ook voor u wilt zijn, opdat u hem erkent als uw vorst en als uw koning. Maar wat hebben we ook een heerlijke koning, u die God mag vrezen? Wat kunnen we ons in het rechthuis van Pilatus ook verlustigen aan de blanke oprechtheid van onze borg en onze zaligmaker. Daar staat hij, ik hoor ook iets van trots en triomf doorklinken in Jezus woorden. Hiertoe ben ik geboren. Dat was wat mij nu dreef, Pilatus, om zelfs hier in het rechthuis van Rome en zometeen op Golgotha openbaar te getuigen dat er in mij geen onrecht is gevonden. Dit is onze middelaar. Dit is onze zaligmaker. In wie wij schuilend en rustend in de kruiswonden van hem, die zo ons wordt voorgesteld vanmorgen in het evangelie, met al onze ongerechtigheden en met al onze schulden en onze smaden, ons mogen verlustigen aan hem die getuigt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Amen.